Gemeente, gasten en allen die met ons verbonden zijn, er zijn de volgende afkondigingen. In deze dienst zal voorgaan proponent J.J. van der Meulen uit Roveen. En zondag 27 november, de eerste adventszondag, hopen voor te gaan, 's morgens ook proponent J.J. van der Meulen uit Roveen in Odeon. En s'avonds om 7 uur hoopt dominee M. Baan uit Veenendaal voor te gaan in de Westerkerk. De collecten tijdens deze dienst zijn, de eerste collecte is de diaconiecollecte, de tweede collecte en de collecte aan de uitgang die zijn bestemd voor de kerkvoerdij. De diaconiecollecte van vorige week bestemd voor de Gereformeerde Zendingsbond heeft 189,62 euro opgebracht, waarvoor hartelijk dank. Op 16 november is Lotte van der Beek geboren. Zij is het dochtertje van Leon en Anne van der Beek en een zusje van Sef en Liva. Morgenavond is de Bijbelkring 45 plus in het bijgebouw van de Westerkerk, aanvang 8 uur. En woensdagavond is de Bijbelkring van 20 plus in het bijgebouw van de Westerkerk en ook aanvang 8 uur. Dinsdagavond is er de min 12 club van 6:30 tot 8 uur in de unit bij de Westerkerk. Alle kinderen van groep 5 tot en met groep 8 zijn van harte welkom en neem gerust een vriendje of vriendinnetje mee. U wordt alvast medegedeeld dat wij dinsdagavond 29 november aanstaande een ledenvergadering hopen te houden in het bijgebouw van de Westerkerk, aanvang 8 uur. Alle leden zijn dan van harte welkom. Dit alles, zo de Heere wil en wij leven. Namens de kerkenraad wens ik u een gezegende dienst en de voorzang is Psalm 83, het derde vers.
Onze hulp en onze enige verwachting is van de Heere die de hemel en de aarde geschapen heeft. Die trouw houdt tot in eeuwigheid. En die nooit zal laten varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Gemeente, laten we deze dienst voortzetten met Psalm 42, daarvan vers 1 en 5. Het hijgend hert der jacht ontkomen, schreeuwt niet sterker naar het genot van de frisse waterstromen, dan mijn ziel verlangt naar God. En ook het vijfde vers, Psalm 42, vers 1 en 5.
Thank you.
De kerk van alle tijden en plaatsen beleiden we ook vanavond het algemeen onbetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen. Daarna zingen wij Psalm 139, het eerste vers. En dat mag een troost zijn voor Gods kinderen. Niets is o oppermajesteit bedekt voor uw alwetendheid. Gij kent mij, gij doorgrondt mijn daan. En gij weet mijn zitten en mijn staan. En ook het 14e vers. Doorgrond men, ken mijn hart, o Heer. Is hetgeen ik denk niet tot uw eer. Beproef me en zie of mijn gemoed iets kwaads, iets onbehoorlijks voedt. Psalm 139, vers 1 en 14. Dat wij ons geloof hebben beleden. En dan ieder van ons spreken in zijn of haar hart als volgt. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, de Schepper van de hemel en van de aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald tot in de hel. De derde dag weer is opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, en van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonde, de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen.
Thank you.
Zullen we bidden om de zegen van de Heer. Almachtige God en Vader, zo komen wij tot u op deze zondagavond. En dan past het ons hier in de eerste plaats om uw grote naam te danken. Dat u het geeft, Heere, dat hier een gemeente mag zijn. Dat u mensen geroepen hebt. Ook vanavond om voor u te verschijnen, samen als gemeente. Verenigd rondom uw woord. Verenigd in die ene naam. Die gegeven is tot zaligheid. De naam van uw Zoon. De Heer Jezus Christus. O Heer, wat is het een wonder dat u doorgaat met uw werk. Dat u op zoveel plekken in Nederland en daarbuiten op deze dag mensen samenroept. Heere, dat u nog doorgaat tot op de dag van vandaag. Tot met vanavond aan toe, hier in dit gebouw. Met te zoeken, Heere, naar verloren schapen. Om die het evangelie te verkondigen. Om die te brengen in de stal. Daar waar ze veilig zijn. Heere, wat bent u genadig. Wat bent u goed. Voor mensen zoals wij. Heer, dat vervult ons met diep ontzag. Met verwondering. En met aanbidding. En dan mogen wij vanavond hier samengekomen zijn. En dan mag uw woord vanavond opengaan. En dan mochten we al zingen, Heere. Want die dorst naar u. Mag het kunnen preek gaan over dorst hebben naar u. En wilt u geven, Heere, dat wij die dorst mogen kennen. En wanneer wij die dorst kennen, Heere, dat die dorst ook gelest mag worden. Bij u. Misschien is dat nogal nooit gebeurd in ons leven. O Heer, dat dan vanavond onze ogen geopend mogen worden. Voor die put. Voor het levende water. Voor de Heer Jezus Christus. Heer, dat wij ook uit hem mogen leven. Wanneer wij u door genade mogen kennen, Heer, schort het daar wel eens aan. Dat wij niet dagelijks putten uit u. Maar overgaan tot het leiden van ons eigen leven. Heer, breng ons dan vanavond ook weer terug. Bij de bron. En doe ons iedere dag daaruit leven. Heere, schenk ons uw Heilige Geest. Dat uw geest geven, Heere, in het luisteren, in het bespelen van het orgel. Dat uw geest geven in het spreken. U hebt het zelf beloofd dat u uw geest geeft degene die u bidden. Heere, daar mogen wij op pleiten. In het geloof. Dat u doet wat u belooft. Schenk ons zo'n goede dienst, Heere. Geef aan ieder wat hij of zij nodig heeft. Moet u ons voeden met uzelf. Wees ook met de kinderen. Heer, u ook tot hen spreken. Dat zij al heel jong u mogen leren kennen. Hun hart aan u mogen kwijtraken. Heer, dat zij al heel jong mogen ontdekken dat al hetgeen wat de wereld biedt aan geluk, Heer, dat het bij lange na niet haalt. Bij het geluk wat u wil geven. En dat alleen het geluk wat u geeft, dat blijvend is. dat dat werkelijk geluk is. Heren, werk in hun harten. Werk, heren, van jong tot oud. Ook wanneer we op leeftijd gekomen zijn, heren. En nog zo kunnen worstelen met levensvragen. Ja, met die belangrijkste vraag bovenal. Mag ik nou ook weten van die ene troost in leven en sterven. O Heer, er kunnen zulke worstelingen zijn. Mag de hemel dan vanavond openbreken, Heer. Om te mogen rusten in het volbrachte offer van de Heer Jezus Christus. Om in die rust te mogen leven. Om die rust te mogen kennen. Die heerlijke vreugde in Hem. O Heer, dat is het ware leven. Dat is het leven wat U wil schenken. En dat is ook het leven wat wij nodig hebben. Geef het aan ieder van ons, Heer. Wij bidden het U. Ziende op Uw Zoon, de Heer Jezus Christus alleen. Amen. Wij openen vanavond het woord van God. Het eerste Bijbelboek, Genesis. En we lezen daarvan Genesis 21, vers 12 tot en met 21. Genesis 21, vanaf vers 12. Dan lezen wij Gods woord als volgt. Maar God zeide tot Abraham: laat het niet kwaad zijn in uw ogen over de jongen en over uw dienstmaagd. Al wat Sara tot u zal zeggen, hoor naar haar stem, want een Isaac zal uw zaad genoemd worden. Doch ik zal ook de zoon van deze dienstmaagd tot een volk stellen, omdat hij uw zaad is. Toen stond Abraham des morgens vroeg op en nam brood en een fles water en gaf ze aan Hagar, die leggende op haar schouder. Ook gaf hij haar het kind en zond haar weg. En ze ging voort en dwaalde in de woestijn Berseba. Als nu het water van de fles uit was, zo wierp zij het kind onder een van de struiken. Ik vertel je gelijk maar even bij dat het woordje wierp, dat niet betekent noodzakelijk dat Hagar Ismaël droeg. Die gedachte leeft wel eens. Maar dat is niet noodzakelijkerwijs zo. Ismaël die was al zo'n jaar of 17 oud. Zij wierp het kind onder een van de struiken. En zij ging en zette zich tegenover, afgaande zover als die met de boog schieten. Want ze zeiden dat ik het kind niet zie sterven. En zij zat tegenover en hief haar stem op en weende. En God hoorde de stem van de jongen en de engel Gods riep Hagar toe uit de hemel en zeide tot haar: wat is u, Hagar? Vrees niet, want God heeft naar des jongens stem gehoord ter plaatse waar hij is. Sta op, hef de jongen op en houd hem vast met uw hand, want ik zal hem tot een groot volk stellen. En God opende haar ogen, dat zij een waterput zag. En zij ging en vulde de fles met water en gaf de jongen te drinken. En God was met de jongen. En hij werd groot en hij woonde in de woestijn en werd een boogschutter. En hij woonde in de woestijn Paran. En zijn moeder nam hem een vrouw uit Egypteland. Tot zover. Ik heb over de preek geschreven: als het water op is. Als het water op is. Voordat wij met de hulp van de Heere dit gedeelte behandelen, gaan wij zingen Psalm 63 opnieuw over dorsten naar de Heere. Psalm 63 vers 1. O God, gij zijt mijn toeverlaat, mijn God, u zoek ik met verlangen, zoals wij het morgenlicht ontvangen bij het krieken van de dageraad. En ook het vierde vers, Psalm 63, vers 1 en 4. Gemeente, jongens en meisjes. Fijn dat ik vanavond heel wat jongens en meisjes zie. Jongens en meiden, ben jij wel eens in de woestijn geweest? Ik zie al een meisje nee knikken. Dat dacht ik al wel. Heel goed mogelijk dat je nog nooit in de woestijn bent geweest. Ik ben ook nog nooit in een echte woestijn geweest. Ik ben wel in Israël geweest ooit. Het was op plan om naar de woestijn te gaan, maar dat ging helaas niet door. Nee, je bent, dat is heel goed mogelijk, nog nooit in een echte woestijn geweest. Hè? En toch kun je er best wel wat van weten hoe het in een woestijn is. Niet omdat je er geweest bent, maar uit de verhalen die je gehoord hebt, de verhalen die je gelezen hebt. Bijvoorbeeld de verhalen uit de Bijbel. Heel veel verhalen uit de Bijbel, die vinden plaats in de woestijn. Denk alleen al aan het volk Israël, hè? Dat weet je natuurlijk wel. 40 jaar lang heeft dat volk in de woestijn rondgezworven. En nou, als je nou eens van die verhalen uitgaat, wat is de woestijn dan voor een plek? Wat heb je daarvan geleerd vanuit de Bijbel? Nou, de woestijn, hè, is een plek waar de omstandigheden moeilijk zijn. Natuurlijk, het is daar warm. Dat merk je wel als je in Israël bent, ook al ben je niet in de woestijn. Die hete, brandende zon daar. Je zoekt al heel gauw de schaduw op, maar ja, heb je in de woestijn veel schaduw? Nee. Brandende zon, weinig schaduw, moeilijk begaanbare paden en waar je ook kijkt in de woestijn, hè, geen mens te zien. Je bent daar meestal, als je daar komt, helemaal alleen. Nou ja, kijk, als je voorzorgsmaatregelen treft, hè, dan is het in de woestijn misschien nog wel uit te houden. Zeker vandaag de dag. Kijk, als je vandaag de dag naar de woestijn gaat, dan ga je in een auto met airco misschien. Vandaag de dag ligt er misschien al wel een asfaltweg door de woestijn. Dan ga je met een groep, een bus met airco, genoeg eten of drinken bij je. Maar stel je nou eens voor dat je te voet door de woestijn moet. Ja, het wordt nog anders als je niet alleen te voet door de woestijn moet, maar als het eten en het drinken wat je hebt meegenomen ook nog eens opraakt. Ik las ergens, als je in de woestijn bent zonder water, dan verkeer je binnen 24 uur in acuut levensgevaar. Water, dat betekent in de woestijn meer dan op andere plekken leven. Water, dat betekent dat je kracht hebt om verder te gaan. Water, dat betekent hoop. Zonder water is de woestijn een plek die je alle hoop en moed beneemt. Dan zakt de moed je in de schoenen. Misschien herkent u het wel. Nee, dan bedoel ik niet dat u in letterlijke zin in de woestijn bent geweest, maar in figuurlijke zin. Dat je leven aanvoelt als een woestijn. Dat je bent ziek. Ernstig ziek, of chronisch ziek, of je kind, je man, je vrouw of een ander geliefd familielid is ziek. Psychische ziekte houdt je gevangen, je komt er maar niet los van. Het verdriet om een geliefde, dat drukt je zo te neer. Het gemis is zo groot. Je hebt te maken met problemen die je boven het hoofd groeien. Je kunt financieel niet meer rondkomen. De kosten, ze worden allemaal meer en er komt niet meer binnen. Of het lukt je niet om aan een baan te komen, zelfs in deze tijd niet, waar de mensen zeggen dat iedereen toch een baan kan krijgen en je voelt je maatschappelijk opzicht mislukt. Je voelt je eenzaam. Je wordt gepest. Op school of op je werk. Je voelt je onzeker en minder waardig. Het kunnen er veel redenen zijn, gemeente, dat je leven aanvoelt als een woestijn. Een moeilijk begaanbare weg. De omstandigheden zijn zo zwaar en je sleept jezelf voort van dag tot dag. Je snakt naar hulp. Je snakt naar uitkomst. Zoals een woestijnreiziger snakt naar water. Je herkent je in Psalm 63. O Heer, mijn ziel en lichaam hijgen en dorsten naar u in een land dat dor en mat van droogte brandt, waar niemand lafenis kan krijgen. Heer, help toch! Ja, aardse zorgen die kunnen maken dat je leven aanvoelt als een woestijnreis. Maar wat voor het aardse geld, dat geldt dan toch ook zeker voor het geestelijke. Wat kun je je geestelijk leeg voelen van binnen. Je snakt naar God. Je snakt naar die intieme gemeenschap met God die je ooit mocht kennen. Of je snakt naar het werkelijk kennen van God, omdat je hem naar je beleving nog nooit werkelijk echt hebt gekend. Je voelt je dor. Droog. Geesteloos. Je voelt je ongelukkig zonder God en je weet dat je zonder God omkomt. Zoals een woestijnreiziger in de woestijn omkomt zonder water. En het is je gebed. Ja, mijn ziel dorst naar de Heer, God des levens. Ach, wanneer? Ja, ach, wanneer, heren? Wanneer zult u nu eens verlossend neerkomen? En mijn dorstige ziel lessen met het water van het leven. Wanneer zult u mij nu eens voeren aan de wateren der rust? Gemeente, laten we ons eens verplaatsen naar Hagar en Ismaël in de woestijn. De wildernis staat er ook eigenlijk vanuit het Hebreeuws. Hagar en Ismaël, ze zijn dwalen in de woestijn rond vers 14. Zijn verdwaald. Dat is helemaal erg. Niet alleen in de woestijn, maar dan ook nog verdwaald. Het is niet de eerste keer dat we Hagar tegenkomen in de woestijn. Zo'n 17 jaar geleden was dat ook al het geval. Toen ze zwanger was. De vlucht voor haar meesteres Sara. Ja, toen was er nog een weg terug. Nu niet meer. Morgen in de vroegte stond Abraham op en riep Hagar en haar zoon bij hem, brood gegeven in een zak, een leren zak met water. Toen zond hij hen weg, de woestijn in. En dat niet met de bedoeling dat Hagar en Ismaël nog weer terug zouden keren. En dan lopen ze, ja, 's morgens vertrokken. Zodat ze nog konden profiteren van de koelte van de dag, maar inmiddels hebben de omstandigheden van de woestijn hen ingehaald. Hagar, die zelf ook erg vermoeid zal zijn geweest, die ziet dat de krachten van haar zoon steeds minder worden. Steeds moeizamer komt hij vooruit. Je ziet ze zo lopen in gedachten. Ismaël naast zijn moeder, struikelend. Zichzelf omhoog hijzend en weer verder gaand. Je hoort Hagar tegen haar zoon zeggen, kom op joh Ismaël, nog even door, we moeten nog even, kom op, zet hem op. En op een gegeven moment lukt het niet meer. En dan is ook het water nog op. De laatste druppel uit de zak is opgedronken. En ik kan me zo voorstellen dat Hagar, zoals iedere moeder dat denk ik zou doen, die laatste slok aan haar zoon geschonken heeft. Het water is op. Verdwaald in de woestijn. De situatie, gemeente, die lijkt hopeloos. Ismaël, die ligt slap als een vaatdoek in Hagar's armen. Wat kan ze nog voor haar zoon doen, haar enige zoon? Helemaal niets. En de onvermijdelijke realiteit die dringt zich aan Hagar op. Dat haar zoon zal sterven. En dat ze dat voor haar eigen ogen zal zien gebeuren. Ja, en dan merken we in de geschiedenisgemeente dat Hagar knakt. Alle moed die lijkt te verdwijnen. Het enige wat nog rest, dat is wanhoop en verdriet. Wat heeft het nog voor zin om verder te trekken? Ze legt haar zoon onder een van de struiken, zodat hij daar nog wat schaduw en verkoeling heeft. En ze zet zichzelf een eindje verder. Wat zal het geweest zijn? Een meter of 30, 40. Zodat het sterfproces maar niet met eigen ogen hoeft te zien. Het is te moeilijk om te zien. Het is te confronterend om te zien. Zie Hagar daar een stukje verderop, neerzinkend op de grond. Knieën opgetrokken. Handen voor het gezicht. Ze hief haar stem op en weende. En begint Hagar luid te huilen. Ja, misschien heb jij dat ook wel eens meegemaakt. Misschien zijn er zelfs wel mensen die iets vergelijkbaars hebben meegemaakt met een geliefde. Maar het kan ook op een heel ander vlak. Dat je knakte. Dat er iets brak in je. Lange tijd zat er zogezegd nog wat water in je zak. Had je nog moed om door te gaan? Waren er nog dingen in het leven waar je aan vastgreep? Dat ervoor zorgt dat je toch nog eventjes verder kon. Maar toen kwam er zo'n moment. En misschien zit u er misschien wel op dit moment middenin. Ja, dat je brak. Dat alle hoop en moed je benomen werd. Je gooide de handdoek in de ring. Je zag het absoluut niet meer zitten. Geen sprankje hoop. Geen sprankje licht meer. Geen enkel idee hoe de toekomst nog ten goede zou moeten veranderen. Alles enkel dof. Misschien herken jij je ook wel hier en dat je het liefst een eindje verder gaat zitten. Dat het te moeilijk is om altijd maar mee geconfronteerd te worden. Het liefst kijk je even weg, hoewel je ook wel weet dat de realiteit niet verandert. En daar zit Hagar. En nu misschien ook wel. Een totale wanhoop. Alleen in de woestijn. Niemand die je ziet. En niemand die je hoort. Niemand die je helpen kan. Althans, is dat zo? Nee, gemeente. Gelukkig niet. Dat zijn die heerlijke woorden van vers 17. Dan breekt de hemel open. God hoorde de stem van de jongen. Ja, Hagar, ze leek er niet meer aan te denken. Te denken wat er 17 jaar geleden gebeurd was, toen ze ook weggevlucht was in de woestijn. Toen God haar opzocht in de woestijn. Toen God haar in de woestijn bij een put vertelde dat zij een zoon zal krijgen. Bij die put waar Hagar het beleefde, de Heere heeft naar mij omgezien. Waar de Heere haar vertelde dat ze een zoon zou krijgen. En waar de Heere ook al een naam gaf voor die jongen. Ismaël. Een veelzeggende naam. God hoort. Ach, Hagar, ze scheen er niet aan te denken. En gemeente, ik denk niet dat er één is vanavond onder ons die boven Hagar kan gaan staan. Kan dat ons ook niet vaak gebeuren? Overkomt ons dat ook niet vaak? Overmand door een verdriet. Door alle dingen die overkomt in je leven. Dat je denkt dat je er helemaal alleen voor staat. Dat je vergeet dat er een God is die hoort. Of dat je misschien wel heel bewust denkt dat er geen God is die hoort. Of dat God in ieder geval niet luistert naar u, naar jou. En dat je niet denkt dat al die andere keren dat God wel naar je omzag. Dat je het zo kennelijk mocht ondervinden dat je misschien ook nog tegen iemand anders had gezegd. Moet je nou toch eens horen wat ik heb meegemaakt. Joh, de Heer heeft zo tegen mij gesproken. De Heer heeft zo naar mij omgezien. En je was er zo vol van. Ja, toen kwamen die moeite in je leven en je vergat het weer. En je dacht dat je er helemaal alleen voor stond. Ach, later dacht je, kon ik het toch allemaal vergeten. Kon ik het toch vergeten dat God hoort. Ik het vergeten die keer dat ik het zo mocht beleiden. De Heer heeft naar mij omgezien. Maar ja, daar zat je. In het donker. In de wanhoop. Totdat. Ja, totdat de Heer je weer opzocht. Door jouw moedeloosheid en neerslachtigheid heen. Gemeente, is dat niet een rijke boodschap, een rijke troost die in deze geschiedenis tot ons komt. Ja, we weten niet wat Hagar allemaal gezegd heeft. We weten niet wat Hagar allemaal uitgehuild heeft, uitgeroepen heeft naar de hemel. We weten ook niet of Ismaël nog iets gezegd heeft daar onder die struik. Of hij nog gebeden heeft, dat weten we allemaal niet. De Heer heeft dat niet laten optekenen. Wat wij zien in deze geschiedenis, wat ons bekend wordt gemaakt van mensen, kan dat is enkel huilen en kermen en wanhoop. Al het licht in deze geschiedenis, gemeente, dat valt op een horende en een omziende God. Naar mensen. Een God die mensen opzoekt in wanhoop. Al het licht valt in deze geschiedenis op een God die mensen niet vergeet. Ook op die momenten dat je er helemaal doorheen zit, dat je niet weet wat je zeggen of wat je bidden moet. Maar alleen maar kan huilen. Kan. Ik kwam een keer bij een ouder stel. Die had zoveel verdriet. Zoveel verdriet. Ze zeiden, we weten niet meer wat we bidden moeten. Wat we lezen moeten uit de Bijbel. Dat kan. Dat is ook een moment te zijn in je lijf. God zoekt Hagar op. God zoekt mensen op. Gaat de Heer weer spreken door het donker heen. Zo heel duidelijk bij hem vandaan. Ik hoop dat u dat ook wel eens hebt meegemaakt in uw lijf. Als je de Heer mag kennen, dan heb je dat toch ook meegemaakt. Dat je het zo duidelijk mocht ervaren, helemaal bij hem vandaan. O Heer, u vergeet mij niet. Dat de Heer weer tot je sprak door een zin uit een lied, terwijl je misschien helemaal niet had verwacht. Een woord uit een psalm, een gesprek met een gemeentelid, een kaartje wat door de bus gedaan wordt met een tekst daarop. Door het lezen van zijn woord. Ja, misschien vanavond wel. Dat de Heer je opzoekt. Dat de Heer laat weten dat hij van u af weet. Dat de Heer laat weten dat hij uw kermen hoort. Dat is wat we lezen in het 17e vers. En God hoorde de stem van de jongen. In het Hebreeuws staat het er zo mooi. Ik wil het u toch maar meegeven. Dan staat er in het Hebreeuws, Vayishmael Ohim. Hoort u het? Er zit de naam van Ismaël in. Alsof de Heilige Geest er ons op wil wijzen. Weet je wel, die naam Ismaël. God houdt zijn woord. En de Heere hoort Hagar. God spreekt tot Hagar. De huilende Hagar. Maar dat is niet wat er staat. We lezen dat God de stem van de jongen hoorde. Het luisteren van de Heer, dat strekt zich tot Ismaël, tot degene die in nood verkeert. Dat staat er zo mooi. Vrees niet, want God heeft naar des jongen stem gehoord ter plaatse waar hij is. Ja, Hagar. Ook al zie je geen mens om je heen in de wildernis. God ziet jouw jongen liggen. Daar onder die struik. Vanuit de hemel ziet de Heer hem daar liggen en de Heer hoort hem. Daar ontgaat de Heer niets. Heet is dat geen geweldige troost voor vermoeide woestijnreizigers. Dat de Heere je hoort op de plek waar je je bevindt. Heel letterlijk. Dat er nou geen plek is in de wereld waar de Heere je niet ziet. Dat de Heere je overal ziet. Ook op dat plekje misschien wel huilend in je bed. In het donker alleen. Waar niemand je ziet, denk je. Maar de Heere die ziet je. De Heere weet ook waar u bent in figuurlijke zin. Wat er aan de hand is in uw lijf. De Heere ziet u. De Heere ziet jou op de plek waar je je bevindt. Gemeente, is dat ook niet de troost die wij mogen putten uit Lucas 12, als de Heer Jezus zegt, wees niet bevreesd. U gaat veel musjes te boven. Als God een musje zal niet vergeten die voor een paar penninkjes verkocht wordt op de markt. Zou de Heer dan u kunnen vergeten? Onmogelijk, zegt de Heer Jezus dan zelfs. Al uw haren zijn geteld. God verliest zijn kinderen geen moment uit het oog. Dat is de troost waar de dichter van Psalm 139 uitleeft, de psalm die wij gezongen hebben. Ik zei het al, die psalm, het is een troost voor Gods kinderen. Dan zegt de dichter het van Psalm 139, al zal ik ook naar het andere uiterste van de aarde gaan. Heer, daar zou uw hand mij geleiden en uw rechterhand mij vasthouden. Er is nou geen plekje op deze wereld te bedenken, jongens en meisjes, onthoud het maar goed. Er is geen plekje op deze wereld te bedenken waar de Heere jou niet ziet en waar de Heere jou niet hoort. De Heere ziet en hoort jou werkelijk overal. Heerlijk toch? Wat een troost. Wees niet bevreesd, Hagar, zegt de Heere. Ja, als de Heere je nood hoort. Als de Heer je reddend nabij is, dan hoef je niet bang te zijn. Die alomtegenwoordige God, die jou overal ziet, is namelijk ook de Almachtige God. Welzalig is Hij die de God van Jacob tot zijn hulp heeft. En die kan redden in de grootste nood. Ja, zegt u, dat staat er wel zo mooi. Wees niet bevreesd. Maar is dat eigenlijk wel zo? Komt God eigenlijk wel iedereen te hulp? Misschien roept u al zo lang en vraagt u af of de Heere u wel hoort. Waar blijkt dat dan uit, denk je misschien? Of u denkt, waarom zou God naar mij luisteren? Je kunt je ook zo goed voorstellen dat de Heere niet naar je zou luisteren. Als je naar jezelf kijkt en al je zondigheid ziet. Dan denk je misschien wel bij jezelf, ik ben wel de laatste naar wie God zou luisteren. Ik kan het zo goed voorstellen dat God niet naar mij zou luisteren. Want ik ben een zondig mens. God zou mij voorbij moeten gaan. God zou zijn oren voor mij moeten sluiten. En zegt u misschien, er is toch ook nog zoiets als een huigelachtig bidden. Sluit God zijn oren daar ook niet voor? Nou, inderdaad. Dat kwam ook tegen in de Bijbel. Jesaja 1. En zegt de Heer het tegen het Joodse volk. Als u uw handen uitspreidt naar de hemel, dan doe ik mijn ogen bij wijze van spreken dicht. Dan stop ik mijn oren dicht. De handen die u uitspreidt, dat zijn handen die vol zitten met bloed. En dat is het gebed van een huigelachtige. Die mens is het ook niet om de Heere te doen. We geen verlangen om de Heer op de eerste plek te zetten in hun leven. Je hun eigen leven leiden, hebben de Heer helemaal niet nodig. Dat is huigelachtig gebed. En bidden voor de vorm. Terwijl je de Heer niet echt nodig hebt. Maar als je God nou werkelijk nodig hebt. Als je het zojuist meezong met Psalm 42, ja, mijn ziel dorst naar de Heer. Of met Psalm 63, mijn ziel en mijn lichaam hijgen naar u, o God. Als je nou dorst naar God zoals Ismaël in die woestijn smachtte naar water. Als je nou dorst naar God te midden van de moeite van het leven. Als je nou dorst naar God in situaties waarin je zelf geen uitkomst ziet. Zou de Heer het dan horen? Als je nou dorst naar God. Omdat je weet dat je zonder Hem omkomt. Nou, dorst naar verzoening met Hem, dorst naar vergeving. Dat je naar dorst dat het nou goed komt tussen jou en God. Dat je dorst naar het bloed van de Heer Jezus Christus, dat reinigt van alle zonden. Zou God mij dan horen? Zo'n vraag waar mensen mee worstelen. Nou, laten we eens naar Ismaël en Hagar kijken, gemeente. Daar kunnen wij van leren, ook als het gaat om Gods luisteren naar ons. Waarom luistert de Heer naar Ismaël? Of anders gezegd, waarom moest de Heer wel naar Ismaël luisteren? Waarom moest de Heer wel reddend verschijnen? U zegt, moest de Heer? De Heere moet toch helemaal niks? De Heere bepaalt toch zelf wel wie Hij hoort en wie Hij niet hoort en of Hij hoort? Is ons toch niks verplicht? Nou, gemeente, dat is goed om te beseffen, want dat is inderdaad zo. De Heere is ons zondaars niks verplicht. Als God reddend hoort, is dat enkel genade. En toch, gemeente, zijn er situaties, zijn er omstandigheden waarin de Heer het verplicht is om te horen, om reddend te horen. Wanneer dan? Wanneer doet zo'n situatie zich voor dat God het verplicht is om te horen? Nou, gemeente, dat is wanneer God zijn belofte gegeven heeft. Als God zijn belofte gegeven heeft, dan is de Heer het aan zichzelf verplicht om te horen. Als je je belofte aan een ander gegeven hebt, doen we ook nog wel eens, dan komt dat helemaal bij jou vandaan. Maar met dat jij je belofte gegeven hebt aan die ander om iets te doen, dan verplicht je jezelf ook om die belofte na te komen, om ook te doen wat je beloofd hebt. Zo is God het ook aan zichzelf verplicht om te horen wanneer Hij een belofte heeft gedaan. Ja, en daarom moest de Heer wel omzien naar Hagar en Ismaël. Omdat Hij zijn belofte gegeven had. We hebben van gelezen in het 13e vers. Een belofte ten aanzien van Ismaël die de Heer geeft aan Abraham. Doch ik zal ook de zoon van deze dienst maken tot een volk stellen, omdat hij uw zaad is. En had de Heer het ook niet aan Hagar beloofd, 17 jaar geleden, daar bij die put in de woestijn. Hagar, ik zal jou tot een groot volk maken en deze zoon die je krijgt, die zal wonen tegenover zijn broeders. God had zijn belofte gegeven ten aanzien van Ismaël. Ismaël, die kon niet omkomen in de woestijn. Ten ene male onmogelijk. En wat heeft Hagar nodig, gemeente? Wat hebben wij telkens weer nodig? Dat wij herinnerd worden aan de belofte van God. Dat je leert leven uit die belofte van God. Moet putten uit die belofte van God. En dat komt de Heer ook bij Hagar doen. Dan komt de Heer Hagar weer wijzen op zijn belofte. Vers 18b. Hagar, ik zal hem tot een groot volk stellen. Weet je het nog, Hagar? Vrees niet, vertrouw op mij. Zie op mijn belofte. Vat moed uit mijn belofte. Ja, zo komt de Heer bij Hagar met zijn belofte. Om hem, om haar, op zijn belofte te wijzen. En gemeente, zo komt de Heer ook vanavond bij u. Om u te wijzen. De beloftes die de Heer u gegeven heeft. Is dat dan zo? heeft de Heere mij beloftes gegeven op basis waarvan ik zeker mag weten dat de Heere mij horen moet? Ja. Dat is toch een geweldig evangelie, gemeente. Toch geweldige wetenschap. Dat je mag weten dat de Heere u jouw beloftes gegeven heeft op basis waarvan hij wel horen moet. Welke beloftes dan? Dat zijn de beloftes die via die andere zoon van Abraham, Isaac. Hij werd gezegend omdat Abraham zijn vader was. Maar de grootste zegen, de heerlijkste zegen, de rijkste zegen komt via die andere zoon, Isaac. Het verbond dat God met Abraham sloot. Ik zal mij over u ontfermen. Totaal onverdiend, enkel voortkomend uit Gods liefde en goedheid voor slechte mensen. Maar toch geeft God zijn belofte aan Abraham. Ik zal mij over u ontfermen. Die belofte. Die belofte, dat verbond met Abraham, zijn vriend. Heeft God bevestigd. Van kind tot kind. Tot kind. Tot vandaag de dag aan toe. Ik zit te kijken waar het doop van staat hier. Gemeente, dat verbond met Abraham is vandaag de dag nog steeds gesloten. Dat verbond dat God u genadig wil zijn. De belofte van God dat hij uw zonde wil vergeven in zijn Zoon, de Heer Jezus Christus. Belofte dat God zich over u ontfermen wil. Uw vader wil zijn. Heerlijke beloftes. Verzegeld aan uw voorhoofd. Toen u gedoopt werd. Ja, deze beloftes zijn ook voor u. Zijn ook voor jou. Ja, de mens die zichzelf kent. Die vraag zich af hoe dat toch allemaal kan. Waar heb ik het aan verdiend? Dat God zich over mij zou willen ontfermen? Nou, het antwoord is: dat hebt u ook helemaal niet verdiend. U hebt iets heel anders verdiend. Er is maar één antwoord daarop te geven. Er is maar één naam. Dat is de naam van Jezus. Hij alleen is het fundament onder Gods belofte. Hij alleen is het fundament van Gods ontferming. Hij alleen, gemeente, is de reden dat uw geroep gehoor vindt bij God. Hij is de enige reden waarom God tegen mensen zegt, wees niet bevreesd. Hij is de enige reden waarom God reddend hoort. Dat deze Jezus het uitgeroepen heeft. Mij dorst. In de wildernis. Buiten de stad. In een woeste plaats. In de brandende zon. Naakt aan het kruis. Waar hij wegkwijnde in de diepste nacht. Waar hij riep. Waar hij kermde. Mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Maar hij vond geen gehoor. Toen bleef de hemel gesloten. Toen daalde de vader niet reddend neer. Hij verlaat. Hij uitgewrongen. Waarom? Omdat ik daar had moeten hangen. Dat de Heer mij zou moeten verlaten. Vanwege mijn zonde. Omdat voor mij de hemel van koper zou moeten zijn. Omdat ik voor altijd in de wildernis buiten God zou moeten zijn, waar het enkel donker is en waar ik geen gehoor vind. Maar Christus droeg de straf voor een ieder die gelooft. Hij heeft de hemelhoge schuld op zich genomen. Dat een ieder die aan zijn voeten valt, dat een ieder die hem niet kan missen, van hem verwacht, naar hem dorst, tot hem vlucht, mag weten. In Christus is God voor mij een genadig God. Mijn Vader, die mij nooit loslaat. Die mij overal ziet in deze wereld, waar ik ook heen ga, ging ik naar het anderste uiterste van de aarde. Ook daar zou zijn hand mij geleiden. God is altijd met mij, de wachter van Israël, die sluimert niet. Hij is mijn schaduw aan mijn rechterhand. God die mij nooit loslaat. Mij iedere keer weer opzoekt door mijn donkerte heen. Door mijn moedeloosheid heen. Mijn oog weer omhoog te richten naar hem. Mij te laten zien op zijn belofte. Zijn goedheid en trouw. Ja, dan kun je weer moedig voorwaarts. Hagar, til de jongen op. Hou hem vast met je hand. Ik zal hem tot een groot volk maken. Ja, ziende op Gods belofte, moedig voorwaarts. En God opende haar ogen, zodat zij een waterput zag. En waar komt die waterput opeens vandaan, jongens en meisjes? Opeens ziet Hagar een waterput. Verschijnt die put opeens uit het niets? Nee. Die waterput was daar de hele tijd al. Moet u indenken. Water. Leven. Al die tijd al binnen handbereik. Maar Hagar, ze zag het niet. Nou, misschien gaat het ook over u. Te midden van je moeite en verdriet. Je wanhoop en je zorgen. De Heer die was daar al de tijd bij u. Echt waar. Hij was daar al die tijd. Maar u zag het niet. Al die tijd had u zich kunnen laven aan het water van de beloftes van God en zijn tegenwoordigheid. Had je daar je ziel mee kunnen versterken, je vermoeide en dorstige ziel, maar je zag het niet. God was daar echt al die tijd. Er is geen moment van uw zijde geweken. En u, die dorst naar gemeenschap met God. Die naar uw eigen beleving nog altijd buiten God staat. Heer, hij was er echt altijd. Hij was zo dichtbij. Met zijn aanbod van genade in zijn Zoon, de Heer Jezus. Iedere keer weer het evangelie verkondigd werd op zondag. Dan was daar die waterput, dan sprong een fontein van levend water hoog op in het midden van de gemeente. Al die tijd, maar u zag het niet. U bleef zitten met je dorst. Totdat. Ik bid de Heer dat hij dat vanavond mag geven. Totdat de Heer je ogen opende. En je ging zien dat de Heer zijn Zoon, de Heer Jezus Christus, zo dichtbij gekomen is. Ja, dat er redding is voor een ieder die tot hem vlucht. Met u ben jij, een dorstige man, vrouw, jonge meisje. Verlangt u naar God, naar het kennen van God? Is u vanavond gewezen op de waterput? De geopende fontein. Bron van eeuwig leven. Hij die eens zelf bij de waterput zat en naar een Samaritaanse vrouw ontmoette. Die het zei tegen die Samaritaanse vrouw. Als je nou gevraagd had, hè, als je het nou gevraagd had aan mij, dan zou ik je levend water gegeven hebben. Dat je nooit meer tot een eeuwigheid geen dorst meer zou krijgen. Het gewezen. Het levende water. Gemeente, ga. Put water. Zonder het water zul je omkomen. Hagar gaat naar de put. Ze vult haar fles met water. Leven. En u? Wat doet u? Staat u op? Gaat u naar de put? Ja, maar mag dat dan zomaar? Mag ik dan zomaar gaan? Gemeente, 2 maanden geleden ben ik in Jeruzalem geweest. Ik heb heel veel tijd doorgebracht met de klaagmuur, het zicht op het tempelplein. Het greep me intens aan om de Joden daar te zien in een godsdienstige ijver, waar hun ogen zijn gesloten. Keek ik zo op het tempelplein, heb ik heel vaak moeten denken aan Johannes 7. De Heer Jezus daar eens gestaan heeft op het tempelplein. Dat hij het uitriep voor de oren van het volk. Hoe duidelijk heeft hij het kunnen zeggen? Wie dorst heeft, die komen tot mij en drinken. Hoort u het? Hoort u de nodiging van de Heer Jezus Christus? Hebt u dorst? Heb jij dorst naar de Heer Jezus Christus, dan word je door hem uitgenodigd. Zo wie dorst heeft, die komen tot mij en die drinken. De Joden, ze kwamen niet. Tot op de dag van vandaag zijn hun ogen voor het grootste gedeelte gesloten. U gemeente, wat doet u? Als de Heer Jezus ook vanavond werkelijk waar in het gewaad van zijn woord in het midden van u staat. En precies hetzelfde tegen u zegt. Zo wie dorst heeft, die komen tot mij. En drink. U, jij, je keert hem de rug toch niet toe. Ga toch tot hem. Hoe dan? Ik heb het volgens mij al vaker vanaf deze plek gezegd. Geloven, dat is je arm om de Heer Jezus heen slaan. Heer Jezus, u kan ik niet missen. U heb ik nodig. U wil ik dienen. U bent mijn heiland. U bent mijn zaligmaker. En nee, als je zo tot de Heer Jezus gekomen mag zijn, dan zijn niet opeens al je moeite verleden tijd. Kan er nog steeds sprake zijn van een woestijn in je lijf. Maar dat belooft de Heer wel er altijd bij je te zijn en je kracht te geven. Dat belooft de Heer je door het leven heen te leiden. Je hand vast te houden. Kom. Nog even. Nog even volhouden. Dan zijn we thuis, in het Vaderhuis, waar het water nooit op is. Waar de stroom van levend water, die voortkomt uit de troon van God en het Lam, onophoudelijk, tot een eeuwigheid, door die gouden Godstad vloeit. Amen. Gemeente, gaan wij zingen op Psalm 23, daarvan vers 2 en 3. Ik vrees niet, nee, schoon ik door duistere dalen en doodsgevaar bekommerd om moest dwalen. En ook het derde vers, Psalm 23, vers 2 en 3. Zullen wij danken en bidden. O almachtige, barmhartige God, zo komen wij tot u, Heer, dat uw woord het midden van de gemeente gelegd mocht worden. Ja, Heer, dat de Heer Jezus zelf het gewaad van uw woord in het midden van de gemeente stond en nodigde. Hebt u dorst? Kom tot mij. Er is een geopende fontein tegen de zonde. Wie tot mij komt, zal het leven ontvangen. Tot een eeuwigheid. O Heere, wilt u geven dat het woord wat gesproken mocht worden, dat we samen mochten lezen en overdenken, dat het ons heel persoonlijk tot zegen mag zijn. Ook Heere, wanneer wij die beproeving, Heer, die woestijnreis zo herkennen in ons leven. Als misschien wel herkennen in Hagar, het moedeloos te neerzitten, met de handen voor het gezicht, huilend. Om dan toch te mogen wijten, Heere, maar u bent er. U vergeet mij niet. Ja, in het geloof mag ik weten dat uw rechterhand mij altijd geleidt. Uw rechterhand vol sterkte en kracht. Dat u mij veilig zal blijven leiden. Totdat ik eens thuis mag komen. Om dan voor eeuwig te mogen verblijven aan die wateren der rust. O Heere, wat schenkt u ons een heerlijk evangelie. Een rijke boodschap. Een ruime boodschap. Een boodschap van eeuwig leven. Nu laat het wijd en zijd verkondigen. O, we bidden u, werk met uw geest in onze harten. En ieder van ons, dat wij de Heer Jezus, die nodiging die van hem uitgaat, niet kunnen weigeren. Dat we niet anders kunnen dan te moeten zeggen, Heer Jezus Christus, u heb ik lief. En ik wil niet anders dan tot u komen. Met uw leven. En aan uw voeten knielen. Heer, wees zo met een ieder van ons. Omstandigheden van ons leven. Ook de komende week weer in. Dat u ons alles geven, Heer, wat nodig is. Dat u gezondheid geven en kracht. Wijsheid om ons werk te doen. Dat u ons zegenen, Heer, op de plek waar u ons gesteld hebt. Thuis, in die bijzondere taak, die zeer verantwoordelijke taak ook, Heere, de kinderen op te voeden in de vrezen van u. O Heere, wilt u daar alles voor geven wat nodig is? Help, Heere, ook op alle andere plekken waar u ons stelt, om daar ook een getuige van u te mogen zijn. Tot zegen te mogen zijn voor anderen. Te mogen leven en te mogen werken tot eer van uw naam. Dank u zo, Heere, voor deze zondag die u gaf. Voor de woordverkondiging van morgen en vanavond. Dat u het verkeerde genadig vergeven. Dat u het goede zegenen. Om Christus wil. Amen. Zingen wij tenslotte Psalm 116, vers 2 en 3. En dat zou je wel bijna een samenvatting kunnen noemen van de preek. Ik lag gekneld in banden van de dood, daar de angst van de hel mij alle troost deed missen. Ik was benauwd, omringd door droevenissen, maar riep de Heer dus aan in al mijn nood. Och Heer, wie heeft mijn ziel door u gered? Toen hoorde God. Hij is mijn liefde waardig. De Heer is groot, genadig en rechtvaardig. En onze God ontfermt zich op het gebed. Psalm 116, vers 2 en 3. Zullen wij bidden om de zegen van de Heer. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie enige God, u zij al de eer. Amen.